Het grote Oekraïnse offensief is voorlopig beperkt gebleven tot voorzichtige acties, maar het mag duidelijk zijn, het conflict is nog niet gaan liggen. Ik heb Tom Simoens aan de telefoon, hij is militair historicus aan de Koninklijke Militaire School. Nu, meneer Simoens, ja, wat moeten we ons voorstellen bij dat offensief?
Maar ja, het is al een tijdje bezig, het offensief. Het is al heel lang bezig, 2 maanden ongeveer, dat je echt de tekenen ziet van de voorbereidingen. Sinds een maand zien we ook de grondoperaties die toch in felheid zijn toegenomen. Wat we precies mogen verwachten, ik denk dat we alvast 1 scenario kunnen schrappen, dat van een snelle, diepe doorbraak. Dat heeft Oekraïne volgens mij wel ergens gehoopt of nagestreefd, maar daar zijn ze van teruggekeerd. Door de heel stevige mijnenvelden, ook door de Russische artillerie die nog veel actiever was dan gedacht. Ook door een misschien een niet wat onverwachte dreiging van antitankmissiles afgevuurd van op die Russische helikopters. En ik denk dat Oekraïne nu het geweer van schouder veranderd heeft en nu gaat voor kleinere aanvalsoperaties op kleinere stukjes front en een heel stapsgewijze aanpak zonder inzet van, ik zeg maar iets, verschillende bataljons naast elkaar die als doel hebben om 5 kilometer diep te stoten. Het is nu werkelijk van dorp naar dorp en van Russische defensieve stelling naar de volgende stelling. En dat gaat traag, hè? Dus dan gaan we spreken over vierkante kilometers per dag. En hoe dat zal aflopen, dat valt nog te bezien.
Ondertussen is er ook een afscheid van Rusland naar Wagner. Kan Rusland zonder Wagner verder in deze strijd? Want het was een belangrijke poot waarop ze steunden, hè?
Ja, maar het was een poot die voor 4/5, voor 80% ongeveer al afgezaagd was, hè? Dus op zo'n kort stukje kun je geen tafel meer laten rusten. Dus ik denk dat de rol van Wagner in Oekraïne voor de rebellie van Prigozhin al grotendeels uitgespeeld was. Door het feit dat Wagner niet meer kon recruteren in de gevangenissen. Door het feit dat ook de Russen hoge premies aanbieden aan wie vrijwilliger is in het Russische leger. Ja, ook die financiële incentive om bij Wagner te gaan is weggevallen. Dus hun recrutering lag toch een beetje op apengapen. Wat maakt dat ze in feite van 50.000 naar vermoedelijk 10.000 zijn gegaan. Ik weet dat Prigozhin zelf sprak van 25.000, maar ik denk dat dat een overdrijving is. Met andere woorden, kwantitatief waren zij eigenlijk irrelevant geworden en bovendien waren zij toch ook een belangrijke stoorzender in dat Russische militaire apparaat door het feit dat Prigozhin toch heel actief, heel openlijk kritiek uitte, soms wat omvloers, soms heel direct, op het Russische militaire op de Russische militaire bevelhebbers, op het leiderschap, op de minister van Defensie, op de opperbevelhebber. En op die manier denk ik dat men daar in Rusland, zonder dat ze zich daar heel erg veel pijn mee doen, dat ze toch van die belangrijke stoorzender af zijn sinds vorige week en dus de mislukte rebellie van Prigozhin. En die rol van Wagner wordt overgenomen door de andere PMC's, hè? Want er is niet alleen Wagner, er zijn nog dat soort bedrijven. Wagner is de grootste, meest bekende, meest zichtbare. Maar er zijn ondertussen een aantal andere PMC's die op het toneel verschijnen, maar die wel volgens de nieuwe wetgeving zich moeten ondergeschikt maken aan het Russische ministerie van Defensie. En dat was niet het geval met Wagner. Die stonden daar een beetje naast. En die hadden wel het Russische ministerie van Defensie nodig voor munitie en voor materieel. Maar toch, die deden een beetje hun eigen ding. En dat zal in de toekomst in principe niet meer kunnen, omdat ze dus door die nieuwe wet vanaf 1 juli moeten die PMC's zich ondergeschikt maken aan het Russische ministerie van Defensie. Dus ik denk eigenlijk op lange termijn is het voor Oekraïne een slechte zaak dat die stoorzender, die ruziemaker Prigozhin weg is. Want dat zal ervoor zorgen dat de rangen in het Russische leger misschien wat meer gesloten zijn. En terwijl dat natuurlijk wel voor Oekraïners smullen was om te zien hoe Prigozhin kritiek spuide op alles en iedereen.
Nu, uit de inzet van bepaalde brigades zou blijken dat Oekraïne zich ook meer en meer aan het voorbereiden is op een langere oorlog. Ja, dan is de vraag, is Oekraïne klaar voor die langere oorlog? Is Rusland klaar voor die langere oorlog? En misschien nog belangrijker, ja, is het Westen klaar voor een nog langer conflict?
Ja, over dat laatste, dat is denk ik de meest onzekere factor, omdat dat samenhangt dan met de vraag over Oekraïne. Hè. Oekraïne hangt toch wel voor een groot stuk af van westerse, niet alleen wapenleveringen, maar ook munitieleveringen. Als die morgen zouden stoppen, dan vrees ik dat het vrij snel game over zal zijn voor Oekraïne. Aan de andere kant zien we toch ook in de geschiedenis dat maatschappijen en industrieel, militair-industriële complexen toch echt wel in staat zijn om een versnelling hoger te schakelen. En ik denk dat dat zowel in Oekraïne als in Rusland, pardon, als in Oekraïne als in het Westen volop aan het gebeuren is. Voorlopig zie je toch nog geen tekenen dat de westerse steun op termijn zal verdwijnen. Ik denk aan F-16, dat is een lange termijn engagement. De verhoging van de 155 mm artilleriegranaten, van de productie daarvan, ook dat is een lange termijn engagement. En je ziet dat de Verenigde Staten, al was het maar om hun eigen stok aan te vullen, allerlei, of het nu Javelin antitankmissiles zijn of PAC-missiles voor de Patriot luchtafweer, die productie wordt opgeschaald. Hè. Dus ik denk niet dat we op dit ogenblik al moeten denken dat een van beide partijen economisch door de knieën zal gaan en er de brui aan zal moeten geven. Ik denk dat we niet te naïef mogen zijn daarin en dat maatschappijen, dus ja, dat zijn de hele maatschappij, ook sociaal, cultureel, maar economisch, politiek ook wel wat meer doorstaan. Hè. Een mens kan veel aan, maar een maatschappij en een maatschappelijk model ook. En ik denk dus dat we op dat vlak nog helemaal niet aan het einde van het conflict zijn. Niet in Rusland en niet, laten we zeggen, in het andere kamp Oekraïne en het Westen. Maar dat het conflict er alles van heeft, dat het een tijdje zal duren. Ja, het meest gunstige scenario was dat er toch snelle doorbraken zouden zijn en dat Oekraïne met korte offensieven heel veel terrein kon terugnemen. Dat zien we dus niet. Hè. Dus nu is Oekraïne eigenlijk heel spaarzaam, of relatief spaarzaam, voorzichtig, kleine hapjes aan het nemen. Hè. Dat beperkt de verliezen aan Oekraïnse zijde. Oekraïne beweert dat de verliezen aan Russische zijde wel heel hoog zijn. En dan moeten we hopen dat in de komende maanden, zeg maar, dat die berekeningen aan de Oekraïnse zijde juist blijken te zijn. Dat Rusland nu volop zijn reserves aan het inzetten is om de gaten te vullen in de frontlinie. En dat op een bepaald moment die reserves gaan op zijn. En dan kan het eventueel wel terug snel gaan. En dan kan het wel eens zijn dat Oekraïne dermate succesvol is op het slagveld, dat het conflict zich gaat betoneren, bijvoorbeeld aan de grenzen van voor 2022, aan de frontlinie moet ik zeggen, van voor 2022. Maar dan nog zitten we nog niet met een toestand van vrede natuurlijk, waarbij beide partijen een akkoord tekenen, dat we kunnen spreken over een duurzame herstel van de vrede. Dus ik denk dat dat nog ver af is, eerlijk gezegd. Ja.
Meer dan duidelijk, dat is nog afwachten. Alvast bedankt, Tom Simons, militair historicus aan de Koninklijke Militaire School.